onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 84. Hoe liefelijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 84e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het eerste van 30. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 32e psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit het tweede boek van Mozes, het 25e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 22. We noemden u Exodus 25, de versen 10 tot en met 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en ijlde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Oh,
Zo zullen zij een ark van citymout maken, 2 ellen en 1/2 zal haar lengte zijn en 1/2 el haar breedte en 1/2 el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken en gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondom 1. En giet voor haar 4 gouden ringen en zet die aan haar 4 oeken, alzo dat 2 ringen op de ene zijde derzelfde zijn en 2 ringen op haar andere zijde. En maak aanbomen van citymout en overtrek ze met goud. En steek de aanbomen in de ringen die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede draagt. De draabomen zullen in de ringen der ark zijn. Zij zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Gij zult ook een verzondeksel maken van louter goud, 2 ellen en 1/2 zal haar lengte zijn en 1/2 el zijn breedte. Gij zult ook 2 serups van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken uit de beide einden des verzondeksels. En maak u een serup uit het ene einde aan deze zijde en de andere serup aan het andere einde aan gene zijde. Uit het verzondeksel zult gij lieden de serups maken uit deszelfs beide einden. En de serups zullen hun beide vleugels rondom uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzondeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der serups zullen naar het verzondeksel zijn. En gij zult het verzondeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En al daar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken van boven het verzondeksel af, van tussen de 2 serups die op de ark der getuigenis zijn, zullen alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.
De tekst voor deze morgendienst vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 10e vers van Exodus 25. Exodus 25 vers 10, daar lezen wij Gods woord. Onze tekst als volgt. Zo zullen zij een ark van citymhout maken. 2 ellen en 1/2 zal haar lengte zijn. En 1/2 el haar breedte. En 1/2 el haar hoogte. Zingen wij van Psalm 85 het 1e vers... Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En het 4e vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede met een kus van het recht gegroet. De versen 1 en 4 van Psalm 85.
Thank you.
Geliefde gemeente, we hebben stilgestaan bij de voorwerpen die aangetroffen werden in het heilige. Tussen het heilige en het heilige der heiligen hing het voorhangsel. Joodse geleerden die zeggen dat voorhangsel zo breed was als een hand. Dus 10 centimeter ongeveer. Een ontzaglijk hoog voorhangsel ook. Gemaakt door vrouwen. En in dat voorhangsel zaten dezelfde kleuren als de kleuren in de toegangspoort tot de voorhof. Weten jullie nog, jongens en meisjes, welke kleuren dat waren? Die kleuren in de toegangspoort tot de voorhof en ook trouwens in de toegang tot het heilige. Daar was de kleur wit. Dat is de kleur van de reinheid, de heiligheid. Ook de kleur van de overwinning. Die kleur wijst heen naar Christus, die rein en heilig is, die de overwinning behaald heeft op de duivel, de wereld, de zonde, op dood en graf. Denk aan de opstanding ten derde dagen uit de doden. Ook blauw was in dat voorhangsel te vinden. Blauw, dat is de kleur van de hemel. Christus is uit de hemel neergedaald. Hij is van hemelse afkomst. Hij is de eeuwige en enig geboren zoon van de Vader. Ook purper werd aangetroffen in dat voorhangsel. Purper. Dat is heel duur. En wijst op het koningschap. Koningen droegen dat. En zo wijst het purper heen naar de allerhoogste koning, Christus. Koning van zijn kerk. En ook scharlaken. Dat wijst heen naar het rode borgbloed van Christus. Hij heeft dat gestort tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Maar nu waren er in dat voorhangsel ook cherubijnen geborduurd. Engelengestalten, cherubijnen. Wanneer komen wij die voor het eerst tegen in de Bijbel? Aan het eind van Genesis 3. En daar bewaken de cherubijnen de toegang tot het paradijs. Die cherubijnen zeggen als het ware: zondaren mogen en kunnen hier niet komen. Adam en Eva en wij in Adam hebben ons buiten dat paradijs gesloten. En dat betekenen nu die cherubijnen ook in dat voorhangsel. Want het heilige der heiligen achter het voorhangsel, dat is een afbeelding van de hemel. Er is geen toegang tot de hemel. Dat zeggen die cherubijnen eigenlijk. God is heilig en rechtvaardig. Hij kan geen gemeenschap hebben met zondige mensenkinderen. En wat is er nou, jongens en meisjes, op Goede Vrijdag met dat voorhangsel gebeurd? Dat voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. Dat voorhangsel, een handbreedte dik, dat scheurt uiteraard niet zomaar. God heeft dat gedaan. En daarin spreekt God uit: er is toegang tot de hemel. En hoe kan dat? Dat kan alleen vanwege het borgwerk van Christus. Hij is de helse smarten ingegaan. Hij heeft het uitgeroepen aan het kruis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij de hel ingegaan, zouden we kunnen zeggen, om opening van de hemel te verwerven. Het rijke evangelie klinkt dus op de Goede Vrijdag. Er is toegang door het werk van Christus. Er is toegang tot de hemel omdat hij zijn bloed heeft gestort. En dat werd eigenlijk ook steeds gepredikt door de tabernakel en bijzonder door de ark met het verzoendeksel. We mogen daar met elkaar over na gaan denken. Onze tekst: zo zullen zij een ark van sittimhout maken, 2 ellen en een halve zal haar lengte zijn en 1,5 el haar breedte en 1,5 el haar hoogte. De ark des verbonds. In de eerste plaats vervaardigd en ten tweede vervuld. De ark des gebonds in de eerste plaats vervaardigd en ten tweede vervuld. Mozes had precies de opdracht gekregen hoe alles in de tabernakel gemaakt zou moeten worden. En dat gold ook de ark die neergezet zou worden in het heilige der heiligen. Dat heilige der heiligen had een kubusvorm. Dus de onderkant, de bovenkant en de zijkanten allemaal even groot. 5 meter breed, 5 meter lang en 5 meter hoog. De wanden met goud overtrokken. En zo zou het ook met de ark moeten zijn. De ark die van acaciahout gemaakt moest worden. Jullie weten misschien al wel, jongens en meisjes, die acacia's, die groeien in de woestijn. Een hele sterke houtsoort is dat. En dat acaciahout moest van binnen en van buiten met goud overtrokken worden. Zo zullen zij een ark van sittimhout maken. 2,5 ellen zal haar lengte zijn. Dat is ongeveer 1,25 meter. 1,25 meter lang. En 1,5 el haar breedte en 1,5 el haar hoogte. Ongeveer 75 centimeter breed en 75 centimeter hoog. En gij zult ze met louter goud overtrekken van binnen en van buiten, vers 11, zult gij ze overtrekken. En gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondom heen. Een gouden krans, een opstaande rand. En waarom? Wel, bovenop die ark zou het verzoendeksel geplaatst moeten worden. Precies zo groot dat het op de ark paste. En die rand die diende ervoor om het wegschuiven van dat verzoendeksel te voorkomen. En aan die ark moesten ook gouden ringen gemaakt worden, vers 12. En giet voor haar 4 gouden ringen en zet die aan haar 4 hoeken al zo, dat 2 ringen op de ene zijde derzelfde zijn en 2 ringen op haar andere zijde. En door die ringen 2 draagbomen, ook van acaciahout gemaakt en met goud overtrokken. En die draagbomen mochten er nooit uitgehaald worden. En daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal, de wet van God. De 10 geboden. En ik heb het aangehaald wat er gebeurd is tussen de tijd van de opdracht tot het maken van de tabernakel met haar gereedschappen en het klaar zijn daarvan. Het gouden kalf is gemaakt. En daar heeft men de Heere mee vertorend. Maar toch heeft de Heere de band met dat volk niet doorgesneden. Die eerste stenen tafelen vergruizeld. Als beeld van datgene wat het volk van Israël gedaan had. de wet van God zojuist gehoord toch weer overtreden. Zouden wij beter zijn, geliefde gemeente? Elke week horen we de wet van God voorlezen. Wie zou kunnen zeggen die wet niet overtreden te hebben? Niemand van Gods kinderen kan dat ook zeggen. En toch houdt de Heere zijn werk in hen in stand. Hij laat nooit varen de werken van zijn hand en hij laat nooit los. En waarom niet? Omdat er verzoening is. Die tweede stenen tafelen werden gelegd in de ark. En dan komt het verzoendeksel daarboven. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. 2 ellen en een halve zal zijn lengte zijn en 1,5 el zijn breedte. Net zo lang en breed als de ark, zei ik al. Van louter goud. Alles in het heilige der heiligen van goud. En dat zegt ons geliefde gemeente, dat alles in de hemel, waar dat heilige der heiligen een voorafschaduwing van is geweest, dat alles in de hemel volmaakt is. God zelf uiteraard, maar ook de engelen, die in volmaakte gehoorzaamheid de Heere dienen. Maar ook zij die ontslapen zijn in Christus, die de zonde zijn afgestorven, met hun zielen mogen ze God al eeuwig en volmaakt groot maken en straks komt daar ook het lichaam nog bij. Louter goud, dat verzoendeksel. En ge zult door 2 gerubs van goud maken, van dicht goud, zult gij ze maken uit de beide einden van het verzoendeksel. 2 engelengestalten aan de uiteinden van dat verzoendeksel. En het is u voorgelezen, de vleugels tegen elkaar aan. En zo krijg je als het ware een soort overkapping. Een baldakijn noemen ze dat. En daar tussen die gerubs, denk aan Psalm 99, zal God wonen. Dat zal de troon zijn van God. En hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan de Heere nu bij dat zondige Israël wonen? Want hij is toch een verterend vuur. Ja, dat is waar. Buiten Christus is God een verterend vuur. Maar nu moest er op dat verzoendeksel 1 keer per jaar bloed gesprengd worden. Dat gebeurde op de grote verzoendag. Door de hoge priester. Die moest zijn kostelijke kleren afleggen. En in witte kleding moest hij het heilige der heiligen binnengaan. Eerst met reukwerk en dan met bloed. Bloed tot verzoening van zijn eigen zonden. En bloed tot verzoening van de zonden van het volk. Dus dat verzoendeksel werd besprengd met bloed. En op dat verzoendeksel staat als het ware de troon van God. En wat ziet God nu? Als hij van de troon naar beneden ziet, dan ziet hij eerst dat verzoendeksel, waarop 1 keer per jaar het bloed gesprengd moest worden. en onder dat verzoendeksel de wet. Inderdaad, de wet die overtreden is door het volk van Israël. En steeds opnieuw door dat volk overtreden werd. Maar nu laat op de grote verzoendag de Heere het evangelie verkondigen. Er is vergeving voor wetsovertreders. Want er is bloed gestort. En dat bloed dat één keer per jaar gesprengd werd op dat verzoendeksel, wijst heen naar het bloed dat de Heere Jezus zou vergieten. En hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn taak volbracht. Het is volbracht. Zo heeft het geklonken op Golgotha. En ik zei het al, dat voorhangsel scheurde. Nu is er toegang tot de hemel door het bloed dat de Heere Jezus gestort heeft. Door zijn offer is er verzoening en is er vergeving. Luther noemt het verzoendeksel en de troon die daarboven staat, de genadetroon. En ook in de Engelse vertaling klinkt dat door. De genadezetel. De troon waarvan de grondslagen recht en gerechtigheid zijn. Denk aan Psalm 89. Is in Christus een genadetroon. Daar zorgt God zelf voor. Daar kon Israël niet voor zorgen. Daar kunnen wij niet voor zorgen. Daar kon Paulus niet voor zorgen. Daar kon Luther ook niet voor zorgen. Dat is enkel Gods werk. En dat leidt tot onze tweede gedachte. Vervulling. Als dat voorhangsel scheurt, dan wil dat eigenlijk zeggen de jaarlijkse gang naar die ark en dat verzoendeksel door de hoge priester is in Christus vervuld. Hij is dan ook ten derde dagen opgestaan uit dood en graf om ten hemel te varen. Hij is zijn kerk voorgegaan en door zijn werk is Gods troon in de hemel een genade troon. En Christus is het die de weg heeft ontsloten. En dan denk ik aan datgene wat er staat in de Hebreeënbrief. In de Hebreeënbrief wordt gesproken over een verse en levende weg. Waarom een verse weg? Door het bloed en het werk van Christus wel. Vers wil eigenlijk zeggen, zojuist geslacht. Dat bloed is als het ware zojuist vergoten. En met dat zojuist gestorte bloed ging de aardse hoge priester in het aardse heiligdom naar binnen. En zo is Christus ingegaan in het hemels heiligdom nadat hij zijn bloed heeft gestort. En dat bloed verliest nooit zijn kracht en verliest nooit zijn waarde. De Heere Jezus is navolbracht borgwerk, ingegaan in de hemel. En hoort u maar hoe dat staat in Hebreeën 10, de versen 19 en 20. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Dus er is alleen vrijmoedigheid om in de hemel in te gaan door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Zoals Hij gestorven is, zoals zijn vlees gescheurd is, zo is dat voorhangsel gescheurd. Zo is er toegang gekomen tot de hemelse heerlijkheid. Buiten hem is er geen toegang. Wie het verwacht van iets van zichzelf, zal daar bedrogen en teleurgesteld mee uitkomen. Alleen toegang door het werk van Christus. Dat is een rijk evangelie. Maar ook een evangelie dat alle verdiensten en dat alle eigen gerechtigheid van de mens afsnijdt. Het is ten enenmale onmogelijk dat de mens ook maar iets zou bijdragen aan zijn zaligheid. De apostel Paulus heeft dat grondig geleerd. En we lezen daarvan ook in de brief aan de Romeinen. Daar wordt Christus aangeduid als het verzoendeksel. Romeinen 3, vers 25. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, en eigenlijk staat daar verzoendeksel, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Er is vergeving. Er is verzoening. Alleen op grond van het werk van Christus. Hij heeft de prijs betaald. Hij is de vervulling van al dat bloed dat gesprengd werd op het verzoendeksel. En zo woont en troont de Heere op zijn genadetroon in Christus. En dan nog die wetstafelen die in de ark gelegd werden. Daar ging een prediking van uit tot het volk van Israël allereerst. Het is zojuist ook aan u voorgelezen. Ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uit Egypteland uitgeleid heb. Dat verplichtte Israël tot het dienen van God, tot het houden van zijn geboden, tot het afstand nemen van de afgodendienst. Dat verplichtte Israël ook tot het gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Die tafelen daar in die ark, dat zouden eigenlijk ook tafels moeten zijn in het hart van iedere Israëliet. Allemaal uitgeleid uit Egypte. Gebracht in het aardse Kanaan. En die ark met die wet was met het volk meegegaan tijdens de woestijnreis. Ook daar ligt een hele rijke gedachte in. De Heere gaf leiding aan zijn volk. Gaf bescherming aan zijn volk. Bij de ingebruikname van de tabernakel daalde de heerlijkheid des Heeren neer. En kwam daar die wolkkolom, waarin de heerlijkheid des Heer ook getoond werd, En die rustte op de tabernakel. Ik zag nog een afbeelding van die tabernakel. Met zo'n wolk daarboven. Als aanduiding van die wolkkolom. En als die wolk zich ophief, dan moest het volk van Israël verder trekken. En die wolk heeft hen gebracht in Kanaan. Daar zijn ze niet bedrogen mee uitgekomen. De Heere was met zijn volk. En dat kon alleen maar omdat daar in die tabernakel de ark was met het verzoendeksel. Hoe kwam het dat de engel des verderfs voorbij ging aan al die Israëlitische woningen? Er was bloed aan de bovendorpel en de zijposten. Daar zie je het al. Wie schuilen mag achter het bloed, ten diepste achter het bloed van Christus, is veilig tegen de toren van God. En dat werd nu gepredikt in die tabernakel, bijzonder in het heilige der heiligen. Zonder bloedstorting geen vergeving, maar de bloedstorting door Christus zou komen. En daardoor heeft Christus het verworven dat de Heere met zijn volk zal zijn. Ja, zelf draagt hij ook die naam, de naam Immanuel. God met ons. De Heere trekt mee op. Hij geleidt. Hij beveiligt. En dat is waargemaakt in het leven van het volk van Israël. En nu nog iets verder, geliefde gemeente. Die tafelen in die ark, dat zou dus eigenlijk ook werkelijkheid moeten zijn bij de Israëlieten. Bij Mozes was dat zo. De wet van God ook geschreven in zijn hart. En bij allen onder dat volk die de Heere in waarheid mochten dienen, was dat zo. En dan komt de vraag op mij af, op u af, op jullie af, hier in de kerk maar. Ook als u thuis de dienst meemaakt of waar u ook bent. Welke plaats heeft de wet van God in uw hart en leven? Want zoals we op deze aarde komen, willen we naar God niet luisteren, willen we hem niet gehoorzamen, we kunnen het ook niet, maar we willen het ook niet. Het is enkel genade als het anders geworden is. En als u nou eerlijk moet zeggen, dat is bij mij nog niet het geval. Die wet is nog niet op de tafels van mijn hart geschreven. Zoek dat in het gebed, smeek daarom. Heere, werk dat wonder tot eer van uw naam. Zegen daartoe de prediking. En ook de bijzondere roepstem die de Heere in onze bijzondere omstandigheden doet uitgaan. Door het coronavirus. We blijven hier niet. En als God onze leidsman niet is, als zijn wet niet in ons binnenste tot richtsnoer is, tot een lamp voor de voet en een licht op het pad, dan gaat het mis en zal het eeuwig mis zijn. De Heere roept ernstig en welmenend op tot waarachtige bekering. Hij ziet graag dat zondaren voor hem neerknielen, die niets anders hebben overgehouden dan schuld en ongerechtigheid. Dan predikt dat verzoendeksel waarop dat bloed gesprengd werd. Er is bij mij vergeving. Er is bij mij verzoening. Op grond van het werk van Christus. Van hem kon het naar waarheid gezegd worden. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Want hij heeft de wet van God volmaakt gehouden. Hij heeft nooit gezondigd. Nooit een onreine gedachte of begeerte in zijn binnenste opgekomen. En toch is hij als de allergrootste wetsovertreder geoordeeld. Hij wilde dat ook. Hij heeft zich daartoe verbonden in de eeuwigheid. En heeft dat uit liefde in de tijd gedaan. En zo heeft hij het verworven. Dat die wet die we in Adam verbroken hebben. En die steeds opnieuw overtreden wordt. Door Gods geest geschreven wordt in het hart. Zodat er ook bij zondige mensenkinderen liefde komt. Liefde tot Gods woord en wet. En enigermate gelijkvormigheid aan Christus. Bij wie dus gold in volmaaktheid. Wat we gaan zingen met elkaar. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Het vierde vers van de 40ste psalm. Gerubs, geliefde gemeente, uit dat verzoendeksel, uit één stuk goud immers gemaakt. En die gerubs die keken naar beneden. Waarom? Dat lezen we in 1 Petrus 1 vers 12. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Ze keken naar dat verzoendeksel. En wat begeerden zij in te zien, wat trachten zij te doorgronden en te overdenken. Hoe dat nu kon. Dat God koning was over Israël. En dat kon u alleen. Vanwege dat bloed dat op dat verzoendeksel gesprengd werd. De vervulling daarvan is gezien in Christus. De engelen, ze hebben de vervulling daarvan ook mogen zien. En zo is het rechtvaardig dat zondaren in het hemelse heilige der heiligen komen. Dat ze niet buitengesloten worden, dat zou op zich rechtvaardig zijn. Iedereen die bearbeid wordt door Gods geest in het binnenste, krijgt te zien wie hij is. Dat hij een zondig mensenkind is. Een wetsovertreder. Een verbreker van al de geboden van God. Mijn bloed moet vergoten worden. Dat verstond immers ook de ware Israëliet. Mij zou het leven benomen moeten worden. Dat verstond ieder onder Israël die de Heere in waarheid mocht vrezen. Maar nu die rijke evangelieprediking, die uitgaat van de ark des verbonds. Bijzonder dat verzoendeksel, dat gouden verzoendeksel, dat zijn vervulling heeft gevonden in Christus, ook in het bloed, dat borgbloed, dat hij gestort heeft tot betaling van de hemelhoge schuld. Kent u die schuld? Is dat werkelijkheid geworden in uw of jouw leven? Ik sta in de schuld bij God. En ik kan die schuld niet betalen. Dat is totaal onmogelijk. Wat ik ook doe. Hoe ik mij ook inspan. Dat maakt de schuld niet minder. Maar juist meer. Wat een rijke prediking klinkt er dan in dat verzoendeksel. Ik heb gezorgd voor betaling, voor verzoening. En dat geeft hier al reden om God de Vader te loven en te prijzen. Dat hij zijn enige geboren zoon naar deze aarde gezonden heeft. Om de vervulling te zijn van heel die oud-testamentische eredienst, waarvan zoveel te zien was in en rond de tabernakel. En bijzonder in het heilige der heiligen. Hij ook de vervulling van al de hoge priesterlijke arbeid van Aaron en allen die daarna als hoge priester gediend hebben. Door zijn bloed is er een verse en levende weg tot de troon der genade. Dat bloed houdt zijn kracht, zei ik. Een levende weg, dat betekent, Christus is het leven van zijn kerk. Hij heeft het leven verdiend voor des doods schuldigen. Hij wekt dode zondaren op uit het graf van de zonde en de ongerechtigheid, waar zij in liggen en waar ze zich in thuis voelen. We verdachten dat op de paasdagen niet waar. De levensvorst maakt waar ik leef en gij zult leven. Die ark, daar is heel wat mee gebeurd. Kunnen we allemaal niet schetsen uiteraard. Die ark is ook gesteld in de tempel van Salomo. En toen de Babyloniërs zijn gekomen en stad en tempel verwoest hebben, is die ark kwijtgeraakt. We weten niet wat ermee gebeurd is. In ieder geval, hij is er niet meer. Maar weet u wat er nooit voorbij gaat? En daar spraken we nog over voor we de kerk binnengingen. De troon der genade, afgeschaduwd door die ark. God troonde tussen de cherubs op dat verzoendeksel. En keek eerst op dat verzoendeksel waar het bloed op gesprenkeld werd. En daar onder de wet, die inderdaad overtreden was, maar waar Christus voor betaald heeft, voor al die overtredingen van die ontelbare scharen, die zalig zal worden. En dat werk blijft gelden. En daarom zal die genadetroon voor Gods kinderen nooit meer veranderen. Waar de Heere genade bewijst, door recht, dat is waar, en dat recht is voldaan door Christus, genade bewijst door recht, daar blijft hij zijn genade betonen. Ik zei het, die ark, die tabernakel, heel dat heiligdom, de Heere ging mee met het volk van Israël. En zo reist de Heere mee met al de zijnen. En u kent misschien de geschiedenis, jullie ook. Toen dat volk van Israël bij de Jordaan was gekomen. Ja, toen zat de Jordaan vol met water. Het was het regenseizoen. Hoe moesten ze daar doorheen komen? De priesters kregen opdracht. Met de ark. Naar het water van de Jordaan toe te lopen. En zodra de voeten van de priesters het water van de Jordaan raakten, werd het water van de Jordaan aan de bovenkant opgehouden. Aan de onderkant vloeide het weg. Een brede toegangspoort baande de Heere tot dat vruchtbare land, de westoever van de Jordaan. En ze zijn daar allemaal ingekomen. Die priesters, zij stonden midden in de bodem van de Jordaan met die ark. En het volk stond op afstand, zodat iedereen van dat volk die ark kon zien. Totdat de laatste was overgetrokken. Toen ook de priesters met die ark naar de overzijde. En het water keerde terug. De Heere had gebracht in het aardse Kanaan. Daar ligt een rijke prediking in. We reizen allemaal de doodsjordaan tegemoet. Het wordt in deze tijd sterker onderstreept dan anders. We zijn stervelingen. Sterven is het ergste niet. Als je maar voor rekening mag liggen van hem, die de vervulling is van het verzoendeksel, die zijn bloed heeft gestort, die de vervulling is van die ark. Die ark die stond op de bodem van de Jordaan. En zo staat die ark daar eigenlijk nog, de Heere Jezus Christus, op de bodem van de doodsjordaan, want hij heeft de dood overwonnen. En door zijn werk is er zaligheid, voor klein en groot in de genade. Heel dat volk van Israël kon naar die ark zien. Zo wil de Heer oog geven voor de rijke betekenis van het werk van Christus. Voor het evangelie van vrije genade. Hij is de dood ingegaan. Om de dood voor al de zijnen te overwinnen. En dat wordt dan ook werkelijkheid. Hoe zwaar de dood zijn lichamelijk misschien ook zal zijn. Hoeveel aanvallen van de duivel er misschien ook zijn. De Heere zorgt toch voor een veilige overtocht. Want hij maakt het waar. Ik leef en gij zult leven. Ingaan in die hemelse heerlijkheid. En dat zal het eenmaal worden. Zoals ook staat in het boek Openbaring. Openbaring 21, het 23ste vers. Waar gesproken wordt over die stad, die tempel. Geen tempel meer in dezelfde, niet zoals weer op deze aarde. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel. Je zou ook kunnen zeggen haar tabernakel en het lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars, de heerlijkheid Gods. Daar werd het tabernakel mee vervuld. Daar werd de tempel mee vervuld, allebei bij de in gebruik namen. De Heere wilde daar wonen en tronen onder zijn volk. De zon en de maan niet meer nodig. Hoe kan dat? Zo was het ook in het begin van de schepping. Op de eerste dag schiep God het licht. Dus nog zonder de maan en de sterren en de zon. Op de vierde dag de zon, de maan en de sterren. En zo zal het zon en het maanlicht en het sterrenlicht niet meer nodig zijn. Want zo staat hier immers de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. God, die alleen licht is, die zal het licht zijn van al de zijnen, samen met het lam en het lam haar kaars. Maar dan is wel nodig, geliefde gemeente, in dit leven het wonder van de waarachtige bekering en zaligmakende geloof te mogen kennen. Dat wil de Heere werken. Hij maakt van vijanden volgelingen. Denk eens aan die ark, die ook meeging in dat rondgaan rond de stad Jericho. De Heere ging mee. Hij deed de muren ineenstorten. En zo doet hij dat nog. De muren van ons gode vijandige hart laat de Heere ineenstorten. Die ark is ook het teken van Gods macht en majesteit, zijn heerschappij. En die gaat hij uitoefenen in harten van zondaren en zondaressen. Bid daarom, geliefde gemeente, voor uzelf, als u het nog mist. Voor uw kinderen of kleinkinderen, als zij dat nog missen. Voor Nederland, voor deze wereld. Uw koninkrijk komen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u te danken U gaf het ons, al was met een klein getal, hier bijeen te mogen zijn. Velen mochten de dienst ook thuis of elders beleven. Wees de naprediker van het woord in het hart. Gedenk ook het werk van de zonde, zal ook als dat op een wat andere manier plaatsvindt. Dat ook vanmiddag ons hart er weer uit mag gaan. Uw woord uit te dragen en te horen. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. We smeken dit uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het tweede vers van Psalm 103. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Tweede vers van Psalm 103. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.